dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Ja, wat wij dan oneerbiedig noemen toga-vullers.
Toga-vullers.
Ja, iedere zitting stonden daar twee andere mensen, ja, eigenlijk alleen voor de show.
Een podcast van De Telegraaf.
Al die sporen die bij hem zijn gevonden duiden erop dat dat jongetje echt vreselijke laatste uren heeft meegemaakt.
Ja. Welkom Saskia.
Dankjewel.
We hebben een uitzending waarin we eigenlijk een beetje op twee onderwerpen ingaan. Scannen, hoe zeg je dat eigenlijk? Op focussen?
Inzoomen,
in
denk ik. Ja, ja, in goed Nederlands.
Vergeet die inscannen van mij, het is inzoomen. We gaan het onder andere hebben die tragische zaak van de vermoorde Gino uit Geleen. Daar ben jij bij geweest en daar moeten we nog wel even over napraten, want daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest.
Ja.
Maar we beginnen met berichten uit de hoek van het Openbaar Ministerie. Collega Mick van Wely heeft een groot verhaal in de krant en op de site over de grote capaciteitsproblemen met het Openbaar Ministerie. Ja. En daar is nog een persbericht, onder andere van het OM Den Haag, overheen gekomen. Die hebben een aantal zaken geseponeerd. Eigenlijk, toen jij en ik elkaar spraken, weten we dit al heel lang.
Ja.
Maar het begint steeds concreter te worden.
Klopt. Ja, eigenlijk weten we het al ver voor de coronatijd. Toen kwam al naar buiten dat er een achterstand was in de afdoening van vele duizenden zaken. En dat is, als je eventjes nagaat, hè, en dat klinkt natuurlijk als een soort cijfertje. Dat zegt mensen misschien niet zoveel. Maar achter iedere zaak zit een verdachte die heel lang moet wachten op zijn berechting. Die zijn leven niet opnieuw kan oppakken. Je kan een baan zoeken, maar als er een veroordeling boven je hoofd hangt, dan heeft dat misschien niet zoveel zin, want dan raak je die baan weer kwijt.
Nee. En het is die hele keten.
En het is die, ja, en er zitten natuurlijk ook slachtoffers, hè, in die zaken. Moet je je voorstellen dat je misschien bent mishandeld of je bent seksueel misbruikt. En dat je dan 3 of 4 jaar moet wachten voordat een zaak bij de rechter komt, als je al bij de rechter komt. Nou, dat tekort, die verstopte strafrechtketen, dat zagen we al voor corona. Dat is er tijdens corona niet beter op geworden. Toen kwamen er nog forse achterstanden bij. Nou, de rechtspraak heeft enorm zijn best gedaan om die weg te werken. Het Openbaar Ministerie ook. Door gepensioneerde rechters in te zetten. Door de zittingstijden te verlengen. 7 uur 's morgens beginnen en doorgaan tot in de avonduren. Men zei ook 24 uur rechtspraak. Maar ik heb eerlijk gezegd nooit een aankondiging gezien van een nachtelijke rechtszaak.
Jij hebt nooit een nachtelijke, ben jij
nee,
op je aan moeten
nee,
kloppen.
Dat leek mij wel spannend. Maar dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Dus dat is niet gebeurd. Maar er is wel, nou ja, een deel van die corona-achterstand die is wel ingehaald. Maar we zaten natuurlijk al met een achterstand. En die is niet ingehaald, die wordt alleen maar groter.
Ja, en in het artikel van Mick staat het woord burn-out fabriek. En ik appte even gisteren met iemand van justitie, die ik gewoon anoniem laat. En die herhaalde dat woord burn-out fabriek. Dat betekent dus ook dat er iets aan de hand is met de werkdruk intern.
Ja, dat klopt. Nou ja, je moet je voorstellen dat er steeds meer ingewikkelde zaken bijkomen. Bijvoorbeeld zoiets als die PGP-berichten. Dat zijn die versleutelde berichten die verdachten uitwisselen met telefoons, BlackBerry-telefoons.
Pretty good privacy.
Pretty good privacy staat dat PGP voor. Nou, ze zijn er inmiddels in geslaagd om die berichten te ontsleutelen. Maar dat heeft zo verschrikkelijk veel bewijs in zoveel strafzaken opgeleverd, dat er opeens een lawine aan strafzaken ontstaat. En dat zijn allemaal zaken die zich afspelen binnen de georganiseerde criminaliteit. Zaken die veel onderzoek vergen, zaken die maanden, jaren kunnen duren en dus ook heel veel capaciteit van het OM vragen. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog, ja, oneerbiedig gezegd, de huistuin- en keukenzaken.
Die heel belangrijk zijn.
Waanzinnig. Die hebben zelfs meer impact op het dagelijks leven van mensen dan die zaken rond georganiseerde criminaliteit. Maar daar blijkt dan vaak geen tijd en geen ruimte meer voor te zijn. En dat is zwaar frustrerend voor niet alleen verdachten, maar ook voor slachtoffers. En ja, die zaken die geseponeerd worden, waarin dus helemaal niemand wordt vervolgd, waarin gewoon geen strafzaak komt, dat is natuurlijk met name voor slachtoffers heel erg hard slikken.
Ronnie Mens Zwolle, 150 zaken. Hoe noem je dat dan? Die zijn geseponeerd?
Nou ja, sommige parketten besluiten zaken te seponeren. Dat wil dan zeggen dat je ze helemaal niet vervolgt. En andere zaken willen ze eigenlijk niet meer voor de rechter brengen. Maar omdat die vervolging al is ingesteld, gaat het OM daar niet zelf over. Dat moet dan de rechter beslissen. Maar dat is wel wat ze willen. Ze willen gewoon steeds meer zaken schrappen en niet meer voor de rechter brengen.
Ja.
Ja, en dat is een teken. Het is ook, hè, je ziet gewoon dat die zaken die zo ingewikkeld zijn, zoveel mankracht vragen. Om een simpel voorbeeldje te noemen, die zaak over de moord op Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, ruim een jaar geleden. We hebben in al die inleidende zittingen die er waren, en dat waren er meerdere, iedere keer op de plek van het Openbaar Ministerie, ja, wat wij dan oneerbiedig noemen, toga-vullers gezien.
Toga-vullers?
Dus, ja. Ja. Dat zijn dus niet de officieren van justitie die de zaak behandelen, want die wilden ze zo lang mogelijk uit het zicht houden in verband met veiligheidsoverwegingen. Dus daar stond iedere zitting, stonden daar twee andere mensen, ja, eigenlijk alleen voor de show, want die behandelen de zaak niet. Die vertegenwoordigen het OM wel, maar dat betekent dus wel dat je twee mensen dus een dag kwijt bent. En die kun je niet voor andere zaken inzetten.
En het zijn ook niet de minste officieren die ze daarna zetten.
Ook dat nog, want ze moeten wel in staat zijn om vragen te beantwoorden en te reageren op dingen die de verdediging naar voren brengt. Dus ja, dat geeft iets aan over hoe onvoorstelbaar veel mankracht en tijd er gaat zitten in dat werk. En ja, een ander voorbeeld waarvan ik vind dat het OM er blijk van gaf dat er ook intern nog wel eens even mag worden gekeken naar hoe efficiënt wordt gewerkt, is bijvoorbeeld die aankondiging destijds dat ze onderzoek gingen doen naar de uitlatingen van in VI vandaag, van Johan Derksen, dat hij een vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Nou, iedereen wist, dat is een verjaard feit. Waar gaat het nog over? Die vrouw heeft nooit aangifte gedaan. En daar wilde het OM toen onderzoek naar instellen.
Ja, hij is op een gesprek gekomen ook.
Ja, maar het had een voor de hand liggende uitslag. En dat was dat de zaak verjaard is. Ja, dat wisten we allemaal wel. Dus waarom steek je daar dan tijd en mankracht in, terwijl je weet dat het nergens toe leidt? Dat is dan iets voor de bühne en dat moeten ze gewoon niet doen.
Ja, ik heb gisteren iemand gesproken uit Donker Amsterdam, zoals het dan heet, het criminele milieu. Die zegt dat hij het ook heel veel om zich heen hoort bij zijn vakcollega's, de criminelen. Dat de zaken worden geseponeerd of dat de rechter niet in staat is om binnen 2 weken uitspraak te doen. Dan worden ze voorlopig maar vrijgelaten. Ze moeten eindeloos met hun advocaat bellen, want ze weten niet wanneer de inhoudelijke behandeling is. Het is een soort van rond de dorpspomp gaat het een beetje rond. Zo van, nou jongens, de soep wordt niet meer zo heet gegeten altijd.
En als je het maar lang genoeg weet te rekken, dan wordt het uiteindelijk gaat het als een nachtkaars uit en kom je ermee weg. En dat is natuurlijk wel heel frustrerend. Hè?
Ja.
Het is niet goed voor de rechtsstaat, het is niet goed voor het vertrouwen van de mensen in de rechtsstaat. Dat criminelen of dat verdachten van criminaliteit wegkomen met hun daden en niet eens voor de rechter worden gebracht.
Het beestje bij de naam noemende is de war on drugs. Dat klinkt altijd veel leuker in het Engels. De oorlog om drugs klinkt dan
tegen drugs,
een beetje polygoonachtig. De oorlog om drugs. Daardoor kraakt het rechtelijke systeem in de voegen. En we weten allemaal, die oorlog kan nooit gewonnen worden. Maar er zijn wel krachten in de politiek die willen alles heel hard aanpakken.
Ja.
Maar de gewone burger gebruikt het weer heel graag op festivals en weet ik veel waar. We zitten eigenlijk met een soort systeemprobleem. Alleen niemand durft eigenlijk heel duidelijk te zeggen van we moeten dit of anders gaan behandelen.
Ja.
Zodat ook nog de inbraak die impact heeft op een gezin behandeld kan worden. Maar ja, dan jij hebt duizenden rechtszaken bijgewoond. Als ik nou zo'n vraag bij jou neerleg.
Ja, ik voel jouw hinten op kunnen we het niet beter legaliseren zodat we het uit het criminele circuit halen. Maar ik weet niet of dat de oplossing is. En bovendien kun je dat als Nederland niet alleen doen. Wij zitten niet op een eilandje. Dus dat zul je met alle landen om je heen zul je dat moeten afspreken.
Of alleen financieel regelen?
Ja, misschien. Ik denk tegelijkertijd, kijk, als je ziet wat er samenhangt met die drugshandel, juist omdat daar zoveel financiële belangen op het spel staan, wordt er gemoord, er wordt gedreigd, mensen worden in elkaar geslagen. Er hangt zoveel andere criminaliteit mee samen, dat je eigenlijk niet kunt zeggen van, staak die war on drugs maar, want het levert zo weinig op. Er hangt te veel andere criminaliteit mee samen.
Ja.
En het dringt door tot in de bovenwereld. Hè. Dus ja, het corrumpeert op allerlei gebied.
Maar dat is het principe. De praktijk is, we rennen het niet.
Nee, de praktijk is inderdaad dat er vanuit Den Haag heel hard wordt geroepen om een strenge aanpak. Ja, en dan heb je die mensen voor de rechter staan en dan blijkt er geen capaciteit te zijn bij de rechtbank en niet bij het Openbaar Ministerie om te vervolgen. Er blijkt niet genoeg ruimte te zijn in gevangenissen. Het piept en het kraakt aan alle kanten. Dus ja, dat er iets moet gebeuren, dat staat wel vast.
Ja, en een beetje afrondend. Ik heb sowieso een beetje het idee, het is niet zo'n heel sexy onderwerp, die vergrijzing, maar of het nou de rijen op Schiphol zijn met te weinig mensen bij de bewaking. Het lijkt of overal in de maatschappij opeens realiseren ons de helft en derde van Nederland gaat met pensioen. En overal is tekorten. Of je nou je huis wil verbouwen. Het is overal tekort aan mensen.
En dat is curieus, want dat zie je aankomen.
Ja.
Dus ja, waarom daar niet op geanticipeerd is, het is mij een raadsel.
Ja.
Wat ook wel speelt, en dat is met name bij het Openbaar Ministerie, denk ik, is dat de dreiging natuurlijk toegenomen is. Het werk van officieren van justitie is moeilijker geworden. Van rechters ook. Ze hebben te maken met bedreigingen, met intimidatie. Ik heb begrepen dat de instroom van officieren van justitie, de belangstelling voor een baan bij het Openbaar Ministerie onverminderd hoog is, werd mij verteld. Ja. Maar of iedereen ook zo enthousiast is om de georganiseerde criminaliteit te gaan doen. Ik denk dat heel veel officieren kiezen voor iets veiliger terreinen binnen het OM. Ja, en daarmee los je dus die wachtlijsten niet op.
Ja, en waar de officier van justitie waarschijnlijk vroeger vaak een man was. En de vrouw verzorgde het eten en de kinderen. Dus er zijn ontzettend veel vrouwen bijgekomen. Die hebben een gezin. Ik zeg niet dat die niet fulltime werken, maar work-life balance is veel belangrijker geworden.
Nou ja, dat geldt voor mannen ook. Hè?
Ook voor mannen.
In alle opzichten is er een jongere generatie die vindt dat je werkt om te leven en niet leeft om te werken. En ja, dat betekent dus dat ze een betere balans willen tussen werk en privéleven, wat ik ook heel gezond vind. Maar dat betekent dus dat die ouderwetse officieren van justitie, die eigenlijk niks anders deden dan werken en dag en nacht bezig zijn met hun baan, die zijn er niet zoveel meer, denk ik. Ik weet ook niet of dat goed is, hoor. Dat je je helemaal daarin begraaft. Ik denk niet dat het komt alleen maar omdat er meer vrouwen in dat vak werkzaam zijn. Ik denk gewoon dat het een generatie is.
Nee, maar dat bedoelde ik verder ook niet. Ik
bedoel
alleen dat we weten ook in de praktijk dat heel veel zorg komt nog steeds op de schoot van de vrouw, zeg maar even. Mm. Dat, ook al willen we dat niet, dat is heel vaak zo. Het zijn hele harde werkers. Maar ja, je moet wel alles combineren.
Ja.
Misschien wordt er ook wel wat meer parttime gewerkt. Ik weet het niet eens of dat kan met het Openbaar Ministerie.
Ik denk het wel, maar dan moet je dus ook gewoon zorgen dat er meer mensen bijkomen. Ja, als mensen parttime gaan werken, dan kun je die andere dagen natuurlijk andere mensen aan het werk zetten. Dus daar moet een oplossing voor te vinden zijn. Dat lijkt me niet zo'n probleem.
Ja.
Kijk, er komt nu geld bij justitie en de strafrechtpleging. Alleen ja, dat maakt niet meteen de bezuinigingen van de afgelopen jaren goed.
Nee, dat is ook natuurlijk een feit, hè?
Ja, en als je vervolgens ziet dat strafzaken echt steeds ingewikkelder worden en steeds groter en steeds meer tijd in beslag nemen en energie. Ja, dan denk ik van als je dat echt wil bestrijden en als je echt waar wil maken wat er in de Kamer voortdurend wordt geroepen, ja, dan moet je ook echt boter bij de vis geven.
Voor wie denkt dat ik de rol van de vrouw hier bagatelliseer, dat is absoluut niet zo. Maar dit is wel een oproep, want het lijkt me wel eens leuk in een podcast met een officier van justitie. Ja. Van een arrondissement hier in Nederland een keer hierover te praten. Want,
laten we dan officieren doen. Een man en een vrouw.
Een man en een vrouw.
Precies.
Jullie zijn bij deze uitgenodigd. Je kan je aanmelden bij Saskia via Twitter. En dan komen we er vast wel uit.
Indrukwekkend dat er zoveel mensen, zo'n mooie opkomst is geweest. En gewoon voor Gino en zijn familieleden.
Ja, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. Ja, verdriet.
We hopen dat het daar gewoon goed wordt berecht. Dat het gewoon belangrijk is dat het rechtssysteem nu ziet dat er gewoon een onschuldig kind van 9 jaar hier gewoon is meegenomen door een of andere idioot. Ja, en zijn leven heeft gewoon afgepakt. En als ouder hier zo en mensen die geen kinderen hebben, moeten het ook wel snappen dat dit gewoon hartverscheurend is.
De 9-jarige Gino die werd op 1 juni afgelopen jaar werd hij vermoord door een buurman. Iemand die daar in de buurt woonde. Dat is Donnie M. Saskia, het zijn van die zaken. Als je zelf kinderen hebt, dan gaat zo rechtstreeks je onderbuik in dat je denkt van laten we de doodstraf maar invoeren. Althans, ik denk dat heel veel mensen dat dan denken.
Dat wordt ook door heel veel mensen opgeschreven. Ik merk het als ik verslag doe op Twitter van deze zaak. Ja, dat er heel veel mensen zijn die zoiets hebben van geef geen geld meer uit aan hem. En geef hem maar meteen een spuitje, voer de doodstraf weer in. En ik snap het op zich wel. Aan de andere kant denk ik ja, weet je, dan ben je eigenlijk hetzelfde als hij is. Dat je denkt dat je kunt beschikken over het leven van anderen. En dat moet je niet willen. Laten we hem berechten. En als blijkt dat hij het inderdaad allemaal gedaan heeft, dan moet hij gewoon een forse straf krijgen. En boete voor zijn daden.
1 juni afgelopen jaar, wat is er gebeurd? Wat weten we tot zover?
Nou, wat wij weten is dat Gino bij zijn zusje was en op een gegeven moment aan het spelen was in Kerkrade op een soort voetbalveldje, speelterreintje. En daar moet hij op een gegeven moment zijn meegenomen door Donnie M. Er zijn kinderen die hebben dat gezien. Er zijn verklaringen van kinderen die hebben gezegd dat hij in een auto werd getrokken. Anderen zeggen dat er even met hem werd gesproken en dat hij toen is ingestapt. Nou, hoe het precies gegaan is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar Gino verdween een tijdje spoorloos. En er zijn grootscheepse zoekacties op touw gezet. 1 of 2 dagen na zijn verdwijning werd zijn stepje gevonden. En dat stepje, het lijkt erop dat het spoor naar Donnie M. heeft geleid. Want daar bleek DNA op te zitten van Donnie M. En aangezien hij eerder veroordeeld is geweest, 2 keer, Bleek zijn DNA in de databank te zitten. En ja, op die manier is de politie bij hem terechtgekomen, heeft hem aangehouden. En Donnie M. heeft toen op de dag van zijn aanhouding aangewezen waar het lichaam lag van Gino.
Dat was in een huis dat was afgebrand, begreep
ja,
ik?
Achter een huis, onder een afdakje, achter een huis waar brand was geweest. Dus dat stond leeg. En daar is hij gevonden, daar had hij hem verstopt.
En wat is nou de afstand geweest? Want ik hoor je Kerkrade zeggen, maar ik hoor ook Geleen.
Nou, Donnie M. woont in Geleen. Daar is Gino ook gevonden. Gino speelde op zo'n speelterreintje in Kerkrade. Ja. Daar is hij vandaan ontvoerd.
Het is een ontzettend heftige zaak geweest. Heel emotioneel. Hè? Dat is ook wat bij heel veel mensen is blijven hangen. Hij heeft eigenlijk bekend ook, hè, op dat moment bij de Proforma-zaak van ik heb het gedaan. Laten we even luisteren.
Klopt het dat u Gino van de Straten van het leven heeft beroofd?
Dat klopt.
Klopt het ook dat u hem wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd?
Dat klopt.
En heeft u hem ook seksueel misbruikt?
Dat klopt.
Ja.
Ja, helder, hè, zou je zeggen. Ja, ja. De reactie op Twitter was bij heel veel mensen van nou, duidelijk, veroordelen maar, stop hem weg en klaar. Maar goed, als je een beetje ervaring hebt met hoe strafzaken verlopen, dan weet je dat een bekentenis alleen niet genoeg is. Hoe duidelijk dat ook lijkt te zijn, er moet gewoon meer bewijs zijn. En er zijn natuurlijk in het verleden ook mensen veroordeeld op basis van bekentenissen.
Ja, hij heeft ook nog het lichaam aangewezen. Hè?
Hij heeft het lichaam aangewezen. Ja, en je zou zeggen, als hij er niks mee te maken zou hebben gehad, dan had hij dat niet kunnen doen, want dan had hij niet geweten waar het jongetje lag. Maar goed, er moet ook ander bewijs zijn. Dat lijkt er te zijn. We werden eigenlijk tijdens de eerste proforma-zitting overladen met meteen een enorme hoeveelheid akelige details. Een van de zaken die werden verteld was dat bijvoorbeeld nog niet duidelijk is waaraan Gino is overleden. Dat kan op drie manieren zijn gebeurd. Het kan zijn dat hij is gewurgd, want er zijn sporen van in zijn hals gevonden. Het kan zijn dat hij is verdronken, want hij bleek water in zijn maag te hebben. En het kan ook zijn dat hij is gesmoord met een kussen. Alle drie de mogelijkheden, daar zijn sterke aanwijzingen voor. En het Openbaar Ministerie zei zelfs, wij hebben eigenlijk aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat er nog veel meer is gebeurd wat hij nog niet heeft bekend. Dus ja, dat zijn details. Ja, je kunt niet eens details noemen, maar dat zijn zaken die zo vreselijk erin hakken dat bij de familie de emoties enorm hoog opliepen.
Verdachte wordt kort gezegd verweten dat hij Gino om het leven heeft gebracht. Dat hij dat heeft gedaan door hem te smoren met een kussen en of hem te wurgen en of hem te verdrinken.
Ik rot door jou!
Mevrouw van de Straten, ik moet u echt nu voor de laatste keer waarschuwen als...
Niet doe je om kinderen te duiken!
Hou dan maar eens je hoofd koel, hè, rechter.
Ja, nou ja, dat probeerden ze wel. En ze hebben ook echt... Want ik zag dat er op Twitter vrij veel verontwaardiging ontstond over het feit dat de moeder de zaal uit werd gezet. Zo werd het gezien. Nou, zo ging het niet. Je hoorde al hoe ontzettend hoog de emoties opliepen. Wat logisch is, als je hoort wat met jouw kind is gebeurd. Dat was niet nieuw voor ze. Dat hadden ze eerder te horen gekregen in een gesprek met de officier van justitie. Maar dan zit je in zo'n zaal. Je hebt pers in je nek. Je zit op 2 meter afstand van die verdachte. Die daar volkomen onaangedaan lijkt te zitten. Ja, dan de emoties heel hoog oplopen is logisch. Dus het was al een paar keer gebeurd dat de moeder zich niet helemaal kon beheersen. En enorm schreeuwde en huilde. En ja, ook wel probeerde hoor om zich te beheersen. Ze drukte op een gegeven moment een zakdoek tegen de mond. Maar je hoorde nog steeds dat ze daar overheen sprak. En meerdere pogingen van de voorzitter om haar toch een beetje te kalmeren, ja, mislukte. Op een gegeven moment ging het zelfs zover dat ze opsprong en dat ze door haar benen zakte en op de grond viel. En ja, toen heeft de voorzitter gezegd van, u moet nu toch de zaal verlaten. Want ja, er moet een rechtszaak worden behandeld. En dat gaat niet als voortdurend emoties de boventoon gaan voeren. Dus dan moet je iets. En het is echt niet zo dat zij met geweld de zaal uit werd gezet. Dat gebeurde gewoon niet. Ze is gewoon meegelopen. Parketwachten hebben haar overeind geholpen omdat ze op de grond was gevallen. Hebben haar naar buiten geleid. Zij heeft even in een zaaltje gezeten waar ze de zaak nog kon volgen via een videoverbinding. Maar heeft er vervolgens voor gekozen om toch naar huis te gaan omdat ze het te zwaar vond.
Wat voor indruk kreeg jij van Donnie M.?
Ja, dat is een moeilijk peilbare jongen. Hij is jong, hij is 22 jaar. Hij zat er zo op het oog onaangedaan bij, maar je weet natuurlijk niet wat zich onder dat schedeldak afspeelt. Hij heeft natuurlijk geweten dat er allerlei mensen in de zaal zaten die nou niet bepaald met sympathie naar hem keken. Dat is natuurlijk ook al spannend.
Hoe ging hij daarmee om, denk je?
Hij reageerde eigenlijk nergens op. Ook als hij de zaal binnenkwam lopen vanuit het cellenblok. Hij keek niet de zaal in, maar dat doen de meeste verdachten niet. Want dat vinden ze te confronterend of ze zijn bang dat er dingen naar ze geroepen worden. Ik denk ook dat ze dat wordt geadviseerd. Van kijk maar gewoon voor je uit. Loop naar je stoel, ga zitten. En kijk niet naar de publieke tribune, kijk niet naar de familie. Want dat kan allerlei reacties ontlokken. Hij had een stevige baard en een snor laten staan. We hebben foto's van hem voorbij zien komen waar hij nog glad geschoren is. Ik kreeg een beetje de indruk alsof hij zich daarachter wilde verstoppen.
Ja,
een
soort masker.
Ja, precies. En hij heeft eigenlijk heel weinig gezegd. Hij heeft op een gegeven moment nog wel gezegd dat het afschuwelijk is wat er is gebeurd. En dat het ook nooit had mogen gebeuren. Maar veel meer heeft hij niet gezegd.
Nee.
De officier van justitie zegt dat hij niet het achterste van zijn tong heeft laten zien. Die zeggen hij heeft eigenlijk steeds toegegeven wat hij in het dossier kon lezen. Er was bijvoorbeeld een paar dagen voor de zitting pas een bekentenis dat hij Gino ook seksueel had misbruikt. En dat kwam omdat onderzoek had aangetoond dat dat was gebeurd.
Op het lichaam.
Ja. En voor die tijd was dat gewoon niet helemaal duidelijk.
Nee.
Dus dat is wel toegevoegd aan de telastenlegging. Dat seksueel misbruik, dat stond er oorspronkelijk niet op, maar nu wel. Hij heeft het ook toegegeven, maar zegt het Openbaar Ministerie, wij verwachten eigenlijk dat als het onderzoek voortgaat, dat er nog veel meer uit gaat komen.
Want er is ook kinderporno gevonden van hemzelf, hè, dat hij gefilmd heeft.
Ja.
En dat is ook een kind daar uit die omgeving geweest. Weten we iets over?
Nou, we weten niet of het uit de omgeving is. We weten wel dat het gaat om ontucht met een slapend kind. Dat kind dat heeft de politie weten op te sporen. Dat is inmiddels niet zo'n heel jong kind meer, maar die is herkend, die is opgespoord en die heeft ook aangifte gedaan.
Dat is dus al jaren geleden gebeurd?
Waarschijnlijk wel, ja. Ja. We weten niet precies welk jaar hoor, maar het was in ieder geval een minderjarig kind en dat misbruikt werd. En daar ligt dus nu ook een aangifte van.
Het grote vraagteken rondom hem is dat hij een recidivist is, met meerdere veroordelingen, als ik jou goed heb begrepen.
Ja.
Als je ook nog zo'n filmpje vindt, dan zijn er waarschijnlijk ook nog zaken die nog niet eens naar de buiten zijn gekomen, althans in dit geval.
Nee, nou ja, dat weten we natuurlijk niet.
Nee,
maar
en die woont in een gemeenschap met spelende kinderen. En dit zijn ontzettend lastige onderwerpen.
Ja.
Want die mensen hebben op een gegeven moment een straf uitgezeten. Maar ja, dit is een. Ik ben geen forensisch psycholoog, maar dit is iemand met een hardnekkige drang naar seks met kinderen. Linksom of rechtsom?
Ja, dat zou je zeggen. Want kijk, hij heeft op zijn 15e heeft hij een veroordeling gekregen voor het smijten van een stoeptegel vanaf een viaduct. Maar hij heeft in 2017 is hij veroordeeld, toen hij ook zelf nog minderjarig was, voor het mishandelen van twee kinderen. En een van die kinderen, van 10 jaar oud, heeft hij ook seksueel misbruikt. Dus ja, hij is in herhaling gevallen. Je zou zeggen dat is geen eenmalig iets geweest.
Nee.
En de vondst van dat filmpje met een kind met wie die ontucht pleegt, dat zegt natuurlijk ook vrij veel. Ja, en dan vraag je je toch af, hè, er is destijds onderzoek naar hem gedaan, naar zijn geestvermogens. Er is toen door deskundigen gezegd dat hij leidt aan aandachtstoornissen, dat hij een stoornis heeft in het autismespectrum. Maar ook dat hij moeilijk leerbaar is. Dat hij eigenlijk niet leert van behandelingen. Dat hij dingen zinken gewoon niet bij hem in. Hebben geen effect.
Hij is pittig, eigenlijk behoorlijk gestoord eigenlijk.
Ja, zo klinkt het inderdaad wel. En je kunt je dan vervolgens ook wel afvragen. Er is toen op een gegeven moment ook gezegd na die behandeling dat hij begeleiding en ondersteuning moest hebben. Ja, de vraag is even, heeft hij die gekregen? En op welke manier dan? En hoe is het in vredesnaam mogelijk dat iemand die in het verleden een kind heeft misbruikt vervolgens in een woning terechtkomt in een kinderrijke wijk?
Ja.
Is daar geen toezicht op geweest? Heeft niemand gedacht van hou even, dit is misschien niet helemaal verstandig? Dus ja, hoe was dat toezicht geregeld? Nou, daar doen inmiddels 4 Rijksinspecties een onderzoek naar. Die hebben de krachten gebundeld en die zijn aan het uitzoeken hoe dat zit. Maar het is wel een patroon wat je om de haverklap terug ziet komen in dit soort zaken. Iemand die in beeld is bij de hulpverlening en toch iets vreselijks doet.
Ja.
Nou weet ik ook wel dat je niet 24 uur per dag bij iemand op de stoep kan staan. Hij kan een half uur na het bezoek van iemand van de reclassering kan die vervolgens iets verschrikkelijks doen. En dat zie je dan gewoon niet, dat weet je niet. Maar het is wel van belang om te weten of er misschien fouten zijn gemaakt en of we daarvan kunnen leren.
Ik heb wel eens wat artikelen gelezen hierover dat zo'n pedoseksueel, hè, ik ben geen expert, maar die heeft wat jij en ik toevallig met onze partners hebben, ja. Heeft diegene met kinderen en die onderdrukt het. En dan komt er een moment dat het niet onderdrukt wordt en dan is vaak de moord is een angst op ontdekking.
Ja. Dat is ook wat hij wordt in eerste instantie wordt hij vervolgd voor moord. Maar de tweede, zeg maar voor het geval de rechtbank dat niet bewezen acht, die voorbedachte raden, legt de officier van justitie gekwalificeerde doodslag te lasten. En dat is een vorm van doodslag die je pleegt om ontdekking van iets anders te voorkomen. Dus in dit geval zou dat kunnen zijn dat hij Gino had ontvoerd en seksueel misbruikt. Dat heeft hij willen verdoezelen en daarom heeft hij hem van het leven beroofd. Dat zou kunnen.
Ze zitten met een bekentenis van de verdachte. Ja. Je zei het net al, hè, dat hij wil nog niet zeggen dat je dan meteen schuldig bevonden wordt. Over welk aspect zijn nog vragen?
Ja, eigenlijk vooral over zijn geestvermogens. Hij gaat naar het Pieter Baan Centrum, waar ze hem opnieuw gaan onderzoeken. Om te kijken wat hij nou precies mankeert en wat er aan de hand is met deze man. Want ja, dat er ergens kortsluiting in dat hoofd zit, dat lijkt iedereen wel duidelijk. Want waarom doe je anders een 9-jarig kind zoiets aan?
Ja.
En ja, als je nagaat, hè, Gino moet minimaal 2 uur lang bij hem in huis zijn geweest. Al die sporen die bij hem zijn gevonden duiden erop dat dat jongetje echt vreselijke laatste uren heeft meegemaakt.
Ja.
En ja, als je er is tijdens de zaak ook gezegd dat uit vorige incidenten is gebleken dat hij kikt op het leed van anderen.
Ja.
Hij zou ook ooit een hond met de kop onder water hebben geduwd een tijd. Gewoon omdat hij kikte op de doodsangst van dat beest.
Ja, nou dat zie je veel bij seriemoordenaars. Die beginnen ooit met dieren mishandelen.
Ja, nou ja, misschien is dat hier ook aan de orde geweest. We weten het niet. Maar
nee.
dat hij wat donkere kanten heeft, dat lijkt me helder. Ja,
ja, als ik dit zo hoor, fast forward. Dan heeft hij zo'n stoornis. Is dit ooit iemand die ooit weer in de maatschappij... Ja, hij is pas 22, maar...
Ja, hij is heel jong. Dus
maar de stoornis zit er al echt al... Weet u iets over zijn jeugd?
Nou, we weten dat dat zijn moeder verslaafd was. Dat hij ook met een verslaving daardoor ter wereld kwam. Ja, zijn vader en zijn moeder hebben zich nooit veel aan hem gelegen laten liggen. Hij is voor het overgrote deel van zijn leven opgegroeid bij pleegouders. Die vreselijk hun best hebben gedaan. Maar ook die pleegouders zeiden van hem, je kunt hem eigenlijk nooit alleen laten. Want ieder moment dat je hem alleen laat, vreet hij wel wat uit. Ja,
hij is ook een slachtoffer. Heel erg.
Eigenlijk wel, ja. Van zijn eigen jeugd en van de manier waarop hij is opgegroeid. Ja, en dat willen heel veel mensen niet horen. Maar nee. Dat is vaak wel zo in dit soort gevallen. Dit komt nooit uit de lucht vallen. Dit zijn vaak zwaar beschadigde mensen. Die vervolgens zelf ook weer in de fout gaan. Ja, dat zijn verloren levens. Waar je eigenlijk diep verdrietig van moet worden.
En het heeft nu nog een leven gekost, voor zover we weten althans. Ja. 17 oktober gaat hij naar het Pieter Baan Centrum. 5 december is de volgende pro forma.
Ja.
Nou, dan krijgen we ergens begin 2023 de inhoudelijke behandeling.
Ja, ik denk dat er dan nog wel een zitting komt waarop de verdediging onderzoekswensen mag indienen. Dat hebben ze nu nog niet volledig kunnen doen. En daarna zal de inhoudelijke behandeling volgen. Ja, ik schat zelf in vlak voor de zomer misschien, als we geluk hebben.
Saskia, dank je wel.
Graag gedaan.
Dit was De Zaak Ontleed. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter op het platform waarop u dit luistert. Dan kunnen wij daar weer lering uit trekken. Bedankt.